voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte nummerie 24 vers 1 tot en met 13. Nummerie 24 vers 1 tot en met 13. De te zingen psalmen psalm 19 vers 5. Psalm 72 vers 8, 9 en 10. Psalm 68 vers 5. Psalm 1 vers 2. Het te lezen schriftgedeelte nummerie 24 vers 1 tot en met 13. De te zingen psalmen, psalm 19 vers 5, psalm 72 vers 8, 9 en 10, psalm 68 vers 5, psalm 1 vers 2. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij in de naam des Heere Heren, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten we dit tot samen zijn voortzetten door te zingen van Psalm 19, het vijfde vers. Des Heere vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En wat er verder volgt in het vijfde vers van de 19e Psalm. schriftlezing voor dit morgenuur kunt u opgetekend vinden in het vierde boek van Mozes, genaamd Numeri. Daarvan het 24e hoofdstuk. En daarvan naderen de eerste 13 versen. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Numeri 24, de versen 1 tot en met 13. Doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Toen Biliam zag dat het goed was in de ogen des Heeren, dat hij Israël zegende, zo ging hij ditmaal niet heen, gelijk meermalen tot de toverijen, maar hij stelde zijn aangezicht naar de woestijn. Als Biliam zijn ogen ophief en Israël zag, wonende na zijn stammen, zo was de geest Gods op hem. En hij hief zijn spreuk op en zeide: Biliam, de zoon van Beor, spreekt, en de man wien de ogen geopend zijn, spreekt. De hoorde der redenen Gods spreekt, die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt en wien de ogen ontdekt worden. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Gelijk de beken breiden zich uit als de hoven aan de rivieren. De Heer heeft ze geplant als de sandelbomen, als de cederbomen aan het water. Er zal water uit zijn emmeren vloeien en zijn zaad zal in vele wateren zijn. En zijn koning zal boven Agag verheven worden en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. God heeft hem uit Egypte uitgevoerd. Zijn krachten zijn van een eenhoorn. Hij zal de heidenen, zijn vijanden, verteren en hun gebeente breken en met zijn pijlen doorschieten. Hij heeft zich gekromd, hij heeft zich nedergelegd gelijk een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Zo wie u zegent, die zij gezegend, en vervloekt zij, wie u vervloekt. Toen ontstak de toorn van Balak tegen Biliam en hij sloeg zijn handen tezamen. En Balak zeide tot Biliam, ik heb u geroepen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, gij hebt hen nu driemaal geduriglijk gezegend. En nu pak u weg naar uw plaats. Ik had gezegd dat ik u hoog vereren zou, maar zie, de Heer heeft die eer van u geweerd. Toen zeide Biliam tot Balak, heb ik ook niet tot uw boden, die gij tot mij gezonden hebt, gesproken, zeggende, wanneer mij Balak zijn huis vol zilver en goud gaven, zo kan ik het bevel des Heeren niet overtreden, doende goeds of kwaad uit mijn eigen hart. Wat de Heere spreken zal, dat zal ik spreken. Tot zover.
Gemeente, laten we nu trachten om samen Gods heilig aangezicht te zoeken in het gebed. In de voorbeden willen we gedenken aan de heer R. Engbers, Westeinde 476, te Frieseveen. Die moet deze week een onderzoek ondergaan in het ziekenhuis in Omelo. En aan mevrouw H. Beekman Vermeer, Mullenstrasse 35, te Itterbeek, Beek. Daar vinden nog de nodige onderzoeken plaats voordat er een operatie kan plaatsvinden. Laten we nu trachten om samen Gods heilig aangezicht te zoeken. Heren, u die in de hemel woont en troont en die deze lage aarde heeft tot een voetbank van uw heilige voeten, laat het niet kwaad zijn in uw heilige, reine, vlekkeloze ogen. Wanneer wij aan de morgenuren van deze uw dag onze onreine lippen openen om te naderen tot de troon van uw aanspraakplaats. Heren, geef ons er een diepe indruk van wie gij zijt en wie wij geworden zijn voor uw driemaal heilig aangezicht. We zijn immers eenmaal goed uit uw scheppende handen voortgekomen, geschapen naar uw heerlijk evenbeeld, geschapen om u te bedoelen. Maar heren, we zijn van u afgevallen en we zijn de duivel en onszelf toch toegevallen. En nu zijn we vijanden geworden van u. We hebben de wapens van vijandschap opgeheven tegen u. O Heere, zou u toch willen geven dat we het hier aan deze zijde van het graf van u mogen gaan verliezen. Dat u vanmorgen zelf in ons midden wilde zijn, Heer, als die ruiter die daar reed op dat witte paard. En dat u zelf nog pijlen zou willen afschieten. Ja, Heere, dat u nog dodelijk zou willen verwonden door dat tweesnijdende scherpe zwaard van uw dierbaar woord. Dat er vanmorgen nog zouden mogen worden neergeveld op het slagveld van vrije genade, dodelijk gewond zijnde, opdat ze buiten de legerplaats gedragen worden. O Heere, zou u zo de wonderen van uw genade nog willen verheerlijken? Want u weet het, ieder mens heeft een strijd op aarde. Maar van nature dan strijden we niet de goede strijd, maar waar we toch door u overwonnen worden en ingewonnen worden. Voor u en uw zalige dienst, daar gaan we toch die goede strijd des geloofs leren strijden, onder de banieren van de koning der koningen en de Heere der heren. O, dan plaatst u toch zelf in het strijdperk van dit leven. En dat is toch een strijd tegen die driehoofdige vijand, de duivel, de wereld en ons eigen boos en verdorven bestaan. Ach, dat we door genade die strijd toch zouden mogen leren kennen, want alleen als we wettelijk gestreden hebben, dan zullen we ook gekroond worden. Heere, zou u zo dan vanmorgen nog in ons midden willen zijn? Zou u met uw geest, die krachtdadig en onwederstandelijk werkt in de harten van zondaren, ook vanmorgen uw tegenwoordigheid toch willen doen ervaren? En dat u, Heere, zo uw gezegend koninkrijk toch uit zou willen breiden, ook onder ons nog toe zou willen brengen? Want nu gaat u nog steeds door met uw werk. De zaligheid is wel verworven, maar die zaligheid zal toch ook toegepast moeten worden. En dat is toch het werk van u, dat is toch het werk van uw geest, die het uit Christus neemt en die het te zijne verkondigt. O Heere, zou u daarom niet achter willen blijven, zou u rechtvaardig kunnen doen? Heer, u kan het ook niet doen om iets van of uit ons. U doet het al toch alleen om uzelfs wil, om uw grote naams wil. Dat die verheerlijk mag worden. Ach Heer, dan wilt u ons vanmorgen hier nog samenbrengen. Aan deze plaats des gebeds. Heer, zou u ook willen zijn met degenen die verhinderd zijn om vanmorgen de gang naar uw bedehuis te maken. Die oud zijn. Gebrekkig zijn, die misschien wel aan stoel of bed gebonden zijn. Zou u ze willen gedenken ook aan de avond van het leven? Ook als ze vanmorgen wellicht nog mee mogen luisteren. Ook degene die ziek zijn, Heer. Zou u ze ook willen gedenken, die man, een oud-ambtsdrager, ook hier nog uit de gemeente, die een onderzoek moet ondergaan. Schenk hem alles wat nodig is, Heer. En zou u ook nog willen geven dat het voor hem mee mag vallen. En ook die vrouw hier die nog onderzoeken moet ondergaan voordat ze geopereerd wordt. Zou u ook haar willen ondersteunen en willen sterk alles willen schenken wat nodig is. Met al degenen die haar lief en dierbaar zijn. Zo wacht het ook daarin toch alles op uw goddelijke zegen, Heer. Want aan uw zegen is immers alles gelegen. Zou u dan de aangewende middelen nog willen zegenen, kon het zijn. Tot herstel. Wees met degenen die door andere redenen verhinderd zijn om hier op te gaan naar uw bedehuis. Zou u ze alles willen schenken ook wat nodig is. Gedenk aan degenen die het moeilijk hebben, Heer. Die een kruis hebben, een verborgen kruis of een openbaar kruis. Maar dat het alles mag uitdrijven tot de troon van uw genade. Heren, zou u zelf zo nog willen ontfermen. Gedenk ook aan de gemeente, heren. Ze moesten ook in de dag van gisteren weer een teleurstellend bericht ontvangen. Dat een beroep dat werd uitgebracht niet aangenomen kon worden. O heren, zou u deze ledige plaats willen vervullen met de man uw raads die voor het aangezicht van dit volk in en uit mag gaan. En dat het ook in het midden van de gemeente maar een gebedszaak zou mogen zijn of zou mogen worden. Want als er toch maar één is, Heere, die waarlijk mag bidden als u een gebed geeft, dan gaat u het toch ook verhoren. Ach, zou u dat toch willen schenken? Dat is onverdiend, Heere. U zou de kandelaar rechtvaardig kunnen wegnemen. U zou de bediening van uw geest ons kunnen onthouden. Maar zou u het nog willen doen, heren, om uzelfs wil? Zou u ook deze lege plaats dan willen vervullen? Heren, gedenk zo nog aan naar de rijkdom van uw genade. Ook als u vanmorgen zijn samengekomen om een gedeelte vanuit uw dierbaar woord met elkaar te overdenken. Heren, dan weet u wat we nodig hebben. Zou u ons de opening van uw woorden willen geven? Want die zal alleen gewis gelijk een lichte duister op doen klaren. Dat hebben we toch telkens maar weer nodig. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest. En dat die geest alleen in al de waarheid leidt. Dat we dan alleen uw woord recht mogen verstaan. En uw woord mogen verkondigen overeenkomstig de mening van uw geest. Dat u er zo dan nog in mee zou willen komen. En dat u zou willen geven, heren, dat alle dingen nog met goede orde en stichting mogen geschieden. Dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, maar veel eer geprezen zou worden. En zou u zo vanmorgen dan ook onder ons uw koninkrijk uit willen breiden. En dat alles tot eer en roem van uw grote naam. Om Jezus wil vragen wij dit van u. Uit genade alleen. Amen. Samen zingen, gemeente, van de 72e psalm. 72e psalm, de versen 8, 9 en 10. Zo ik dit zeggen staven zou, gewis dan waar ik niet getrouw. aan het waard geslacht van uw. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Men zal het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. En het negende, de stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. En het tiende vers, dan zal na zoveel gunst bewijzen, gezegend heidendom. En wat daar verder volgt, in de versen 8, 9 en 10 van Psalm 72, ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en voor zijn dienst. De eerste collecte is bestemd voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie. Beide collectes worden van harte in uw liefde en meldadigheid aanbevolen. De Heer die zegene u en hij zegene uw gaven.
Thank you.
kerkvader Augustinus die heeft gezegd als het gaat over Gods woord, en dat valt uiteen in twee gedeelten, het Oude en het Nieuwe Testament, dat die zich tot elkaar verhouden als de knop en de bloem. Oftewel de belofte en de vervulling. Want alles wat in het Oude Testament beloofd wordt, gaat hier in het Nieuwe Testament vervullen. En zo ook het Pinksterfeest. Het was onder het Oude Testament al voorafgeschaduwd. Het is voorspeld. De Heere die heeft het zichtbaar getoond. En dan denken we in het bijzonder wat er gebeurd is bij de Sinaï. De 50ste dag nadat het eerste paasfeest was gevierd. Toen daalde de Heere neer op de berg Sinaï. Toen kwam hij wonen onder zijn volk. Toen heeft hij zijn verbond met dat volk gesloten. Toen heeft hij zijn wet aan dat volk gegeven. Toen wilde de Heere daar wonen. Onder de lofzangen Israëls. In de tabernakel, in die tent, dat was zijn huis. En later, toen het volk van Israël het land der belofte in bezit mocht nemen, toen liet Salomo de tempel bouwen, toen woonde de Heer in een stenen huis. Hij woont in het midden van zijn volk. Daar gaat het met Pinksteren over. De inwoning Gods bij zijn volk. Maar dat heeft de Heer niet alleen laten voorafschaduwen, laten afbeelden, maar dat heeft de Heer ook laten voorzeggen. De profeet hebben ervan gesproken. Heel bekend natuurlijk de profeet Joël. Die ook wordt aangehaald door Petrus in zijn Pinksterrede. Die profeten die mochten gidsen zijn, levende getuigen. Maar er was onder hen ook een dode handwijzer. Biljam, zelfs hij heeft al mogen spreken van de rijke bedeling van de Pinkstergeest. Wel nu, daar willen we vanmorgen met Gods hulp een ogenblik uw aandacht bij bepalen. Naar aanleiding van hetgeen wat we opgetekend kunnen vinden in het schriftgedeelte dat ons zojuist werd voorgelezen. Dus de tekst kunnen we opgetekend vinden in nummer 24. En daarvan naderen de versen 5 tot en met 7. En dan lezen wij Gods woord en het woord voor onze overdenking voor deze morgenuur als volgt. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Gelijk de beken breiden zij zich uit als de hoven aan de rivieren. De Heer heeft ze geplant als de sandelbomen, als de cederbomen aan het water. Er zal water uit zijn emmeren vloeien en zijn zaad zal in vele wateren zijn. En zijn koning zal boven Agag verheven worden en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. Tot zover. Gemeente, wij worden vanmorgen naar aanleiding van onze tekst bepaald bij de heerlijkheid van Gods volk door de inwoning van Gods geest. Ten eerste staan we stil bij de woonplaats van Gods volk. In de tweede plaats bij de vruchtbaarheid van Gods volk. In de derde plaats letten we op de zegen van Gods volk. En in de vierde plaats staan we tenslotte stil bij de toekomst van Gods volk. Dus het gaat over de heerlijkheid van Gods volk door de inwoning van de Heilige Geest. Vier gedachten. Ten eerste de woonplaats van dat volk. In de tweede plaats de vruchtbaarheid van dat volk. In de derde plaats de zegen van dat volk. En in de vierde plaats tenslotte de toekomst van dat volk. Gemeente, de geschiedenis van het volk van Israël is eigenlijk overbekend. U weet, ze konden vanwege de ongeloof het land Kanaan niet binnengaan. En 38 jaar lang hebben ze door de woestijn moeten zwerven. Waarom? Wel, het merendeel van het volk viel het rapport, het ongeloofsrapport van die 10 verspieders bij. Ze waren het ermee eens. Maar er waren ook nog 2 anderen, Jozua en Caleb. In hen was een andere geest. Bij hen was het geloof in beoefening. En als het geloof in beoefening is, gemeente, dan mag een mens over de omstandigheden heen zien. Het ongeloof ziet altijd op de omstandigheden. Het ongeloof denkt groot van de omstandigheden en klein van God. Maar het ware geloof is precies andersom. Dat denkt groot van God en dan vallen de omstandigheden vallen weg. En zo was het bij die 2 verspieders. Dus die 10 verspieders waren vol ongeloof. Ja, het merendeel van dat volk viel het bij. Dus dat betekent dat volk, ach, het geloof werd er niet gevonden. Zeker, daar was een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Daar zorgt de Heer altijd voor. Dat is dat steunsel in de Hageik. Maar het merendeel, Paulus schrijft er later over, in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. En het is niet al Israël wat Israël genaamd wordt. Dat komt wel duidelijk uit. En daarom, dat volk moest sterven in de woestijn. En nu zijn er 38 jaar voorbij gegaan. En nu staan ze weer voor de grenzen van het land der belofte. Edom weigert de doortocht en ze mogen Edom de oorlog niet verklaren. Want Edom is een van de broedervolkeren. Van het volk van Israël. Edom is immers voortgekomen uit Esau. En ze weigeren de doortocht. En ze moeten om Edom heen trekken. Ze mogen Sion, de koning van de Amorieten, en Och, de koning van Bazan, verslaan. En zo komen ze tenslotte in de vlakke velden van Moab. En de koning van Moab, Balak, is bevreesd. Die denkt aan wat er gebeurd is met Sion en Och, dan slaat de bange vrees om zijn hart. En daarom sluit hij een verbond met de Midianieten. Maar hij begrijpt, er moet meer gebeuren. Hij moet niet eventueel geweld gebruiken, maar hij zal eerst zijn toevlucht zoeken tot de list. En wat doet hij daarom? Hij laat boden zenden naar Bileam. Om Bileam te halen uit Syrië. Om dat volk te vloeken. En ook die geschiedenis zal bij ons bekend zijn dat Bileam aanvankelijk niet mee mocht. Maar als Balak voor de 2e keer boden zendt, dan mag Bileam wel mee. Maar niet om dat volk te vloeken. Dat hebben ze trouwens wel verdiend, hè? Want gemeente, zijn we er wel eens achter gekomen dat wij allemaal onder de vloek liggen? Gods woord zegt het toch zo duidelijk: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En het volk van Israël, dat zijn ook allemaal wetsovertreders. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. We derven allemaal Gods heerlijkheid. We staan er allemaal buiten. We liggen allemaal onder de vloek. En zo heeft dat volk ook de vloek verdiend. O, maar wat een wonder. De Heere die laat een zegen uitspreken over dat volk. Terwijl dat ze toch de vloek hebben verdiend. De Heere die gaat zijn woord waarmaken. Wat hij aan Abraham heeft beloofd toen hij hem kwam te roepen uit Ur der Galdeeën. Toen heeft de Heere gezegd dat hij hem zou zegenen en dat hij hem tot een zegen zou stellen. En zijn zaad ook. En in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat volk een gezegend volk. U begrijpt, dat is alleen maar mogelijk. Nee, niet door Mozes. Dat is alleen mogelijk door de middelaar van het nieuwe verbond. De Heer Jezus Christus. Hij heeft immers de vloek willen dragen op Golgotha. Hij is genageld aan het vloekhout des kruises. En zo alleen kan de Heer zijn zegen schenken. Aan wie? Aan vloek, hel en doemwaardige zondaren. Hij is opgevaren ten hemel met zegenende handen. En daarom, als het u gaat over de kerk van het oude verbond, want dat is het volk van Israël, schaduwachtig wijst het heen naar Gods volk van het nieuwe verbond, dan mogen ze delen in die zegen. En Biljam die zal die zegen moeten uitspreken over dat volk. Al wil Balak dat hij het volk vloekt, maar we hebben het horen lezen, want zo eindigde immers de schriftlezing, heeft gezegd: wat de Heere spreken zal, dat zal ik spreken. Dat heeft Biljam gezegd tegen Balak. De Heer heeft hem zelf die zegenspreuken in zijn mond gelegd. En nu is voor de derde keer dat hij het volk gaat zegenen. Balak heeft hem meegenomen naar een andere hoogte. Naar de hoogte van Baal Peor. En daar ziet hij het volk weer. En als hij dan dat volk ziet, als hij daar die tenten ziet, die honderdduizenden tenten, dan schrijft hij het, dan staat het hier zo heel duidelijk. Als Biljam zijn ogen ophief en Israël zag, woonde er naar zijn stammen, zo was de geest Gods op hem. En heeft zijn spreuk op en zeide: Biljam, de zoon van Beor, spreekt. En de man wien de ogen geopend zijn, spreekt. De hoorde der redenen God spreekt, die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt, wien de ogen ontdekt worden. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Want in onze eerste gedachte zouden we immers stilstaan bij de woonplaats van dat volk. En nu komt Biljam in verrukking als hij daar die vele tenten ziet staan. Dat is nu het zaad van Abraham. Dat is dat volk wat voortgekomen is uit de baarmoeder van Sara, die verstorven was. God werkt door de onmogelijkheid heen. Hij gaat ervoor zorgen dat er een volk is dat zijn lof zal vertellen. Zo heeft de Heer het met het volk van Israël gedaan. Zo doet de Heer het toch met zijn kerk. Voortgekomen, waaruit? Uit de onvruchtbaarheid. Dat betekent geen verwachting meer. Dan zijn alle verwachtingen zijn afgesneden. En nu mag Biljam, die mag dat zien. Dan ziet hij daar die vele tenten staan. En dan zegt hij: hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. En wat betekent dat eigenlijk? Dat volk dat woonde in tenten. Zwierf door de woestijn heen. Daar mochten ze wonen. Maar die tenten zijn goed. Hey, waarom zijn die tenten eigenlijk goed? Omdat er te midden van al die tenten één tent staat. En weet u wat die ene tent is? We hebben het er net al over gehad. Hè? De ark, dat is de tabernakel. Daar staat de ark des verbonds. In het heilige der heiligen. Daar wilde de Heere wonen en tronen onder zijn volk. En hoe is dat nu mogelijk? Dat is nu alleen maar mogelijk, gemeente, door die offers die daar worden gebracht. Dat is nu alleen maar mogelijk door de dienst der verzoening. Op grond van volbrachte borgwerk, gemeente, kan God wonen te midden van zijn volk. En nieuwtestamentisch gezien kan hij zo wonen in het midden van zijn gemeente. Daar waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, daar is hij in het midden. Zo wil hij zijn intrek nemen. Niet alleen in het midden van de gemeente wonen, nee, zijn intrek nemen. In de harten van zondaren. Om daar op grond van het volbrachte borgwerk van Christus dat goede werk te gaan beginnen. Dat hij niet alleen begint, maar dat hij ook voortzet. En dat hij ook voleindigt. En daarom zijn die tenten van Jacob en die woningen van Israël goed. God woont in het midden van dat volk. En als hij ze daar ziet, al die tenten, die honderdduizenden tenten, gemeente, dan ziet hij daar ook een heilige orde in. Want die tenten zijn allemaal gelegen rondom de tabernakel. En elke stam heeft zijn eigen plaats door God aangewezen. U weet, Juda gaat voorop. Dat is de belangrijkste stam. En zo groeperen de 12 stammen zich rondom de tabernakel. God is een God van orde. Dat bleek al toen het volk van Israël uit Egypte werd geleid. Toen zijn ze gegaan bij vijven. Vijf grote groepen. En nu weer. Er is orde in de legering van de kinderen Israëls. Zo is er altijd orde in het werk van God. Orde in de schepping. Toen heeft God ook alles geordend. Toen heeft hij niet alleen geschapen, maar ook geordend. En dat is nu nog zo. In het werk van de herschepping. God is een God van orde. En hij wil wonen in het midden van zijn volk. Hey, wat zijn die tenten van Jacob dan goed? En Jacob, waar denkt u dan aan? Dan zegt u misschien, die Jacob was een bedrieger. Ja, maar u weet toch wel dat Jacob ook een oprecht man was. Woonde in tenten. Het was om één ding te doen. Hij kende diezelfde begeerte die ook David kende, die 27e psalm. Eén ding heb ik van den Heere begeerd. En dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheden des Heeren te onderzoeken in zijn tempel. Gemeente, gaat u eens naar een nieuw leven. Zou u daar nu ook willen wonen? Is Gods woonplaats u ook lief? En dan is het niet alleen Jacob, oprecht in zijn begeerte naar de zegen des Heeren. Ook al heeft hij die in een verkeerde weg gezocht, maar heeft hem wel uit genade gekregen. Maar het is ook Israël. En wat betekent die naam Israël ook alweer? Heel kort gezegd, gemeente, worstelaar. Want Jacob heeft bij Peniel met God geworsteld. En daar heeft hij de overwinning mogen behalen. Daar heeft hij overmocht. Hoe dat kwam? Dat heeft Jacob niet in eigen kracht gedaan. Dat was nu Gods kracht. Die ook in Jacobs leven in zijn zwakheid werd volbracht. Heere, ik laat u niet gaan. Hé, dat aanhouden des geloofs. Het was hem werkelijk om de zegen van God te doen. En nu mag zijn nageslacht daar wonen, rondom de tabernakel. En nu mag Biljam het in verrukking uitroepen: hoe goed zijn uw tenten? Jacob, uw woningen, Israël. En daar zijn ze gelegen rondom de tabernakel. Wat verbindt nu, gemeente? Wat geeft u werkelijk een band? Het zijn 12 stammen en toch, al zijn ze verschillend, ze zijn aan elkaar verbonden. Waar gaat het nu over? Het gaat om die tabernakel. Weet u wat werkelijk een band geeft? Als Johannes schrijft over de vleeswording van het woord, dan zegt hij: en het woord is vlees geworden, Christus. Hij is het woord, het eeuwige woord van God. Vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. Eigenlijk staat er getabernakeld. En daar waar hij in het middelpunt mag staan, daar is werkelijk eenheid. Het gaat om hem. Het gaat om de verzoening met God. Dat is het allerbelangrijkste, gemeente. Dat is de grootste zegen die een mens in zijn leven kan ontvangen. Dat hij God weer door genade tot zijn deel mag krijgen. En dat is nu alleen maar mogelijk door het verzoenend werk van de Heer Jezus. Dus de woonplaats van Gods volk. Dan wil God bij zijn volk wonen. En dan mogen zij bij hem wonen. We gaan onze tweede gedachte. De vruchtbaarheid van dat volk. Gelijk de beken, zegt hij in het zesde vers, zegt Biljam in het zesde vers, breiden zij zich uit als de hoven aan de rivieren. Dat land Kanaan, dat was zo'n gans ander land dan het land van Egypte. Egypte, dat was een vlak land. Egypte moest het hebben van de Nijl. Die gaf vruchtbaarheid aan dat land. En de Nijl werd daarom ook als God vereerd. U weet, één keer per jaar dan trad die Nijl buiten zijn oevers. En als dan het water weer terugstroomde in de rivierbedding, dan liet die rivier een dikke laag van vruchtbaar slib achter. Waar alles op groeide. En zo was het land van Egypte een vruchtbaar land. De graanschuur van het Midden-Oosten van die tijd. Maar nu gaan ze naar een heel ander land. Nu gaan ze naar het land Kanaan. En dat is een land van bergen en dalen. Dat is een land van beken en rivieren. Die maken dat land vruchtbaar. En die beken en die rivieren die vullen zich met het water. Wat van de hemel komt. Het land Kanaan moet het vooral hebben van het hemelwater. Van de regen. De vroege regen en de late regen. En die doorvochtigen de aarde en die maken de grond vruchtbaar. En als de regen gaat vallen, dan komen daar de beekjes. Dan komen daar de rivieren. Dan is de rivier de Jordaan bordevol tot aan al zijn oevers toe. En dat water, dat geeft vruchtbaarheid. Dus dat land, dat is afhankelijk van de regen van de hemel. O, als de Heere de hemel toesloot. U weet toch wel, de profeet Elia. Jacobus schrijft later over hem, een rechtvaardige, en het gebed van een rechtvaardige vermag veel. En die Elia, hij zegt, een mens van gelijke beweging als wij allen, die heeft een gebed gebeden. Of dat de Heere de hemel wilde toesluiten. Waarom? Dat was liefde van Elia. Opdat zo dat volk van Israël weer uitgedreven zou worden naar de Heere, die de regen van de hemel geeft. En de dauw op de aarde. En u weet, dat heeft toen 3,5 jaar geduurd. En dat vruchtbare land, dat veranderde dan eigenlijk in een dorre woestijn. Daar kon niets groeien en daar kon niets bloeien. Dan moesten de inwoners van dat land en het gedierte van de honger sterven. Dus dat land was afhankelijk van de hemel. Gemeente, tekent dat ook niet het leven van dat volk? Een afhankelijk leven. En dat heeft de mens nu van nature niet. Want u weet toch hoe dat gegaan is in het paradijs. Wij wilden onafhankelijk zijn van God. We wilden niet langer afhankelijk zijn. We wilden eigen heer en meester zijn. Zelfstandig. En toen hebben we ons geheel moed en vrijwillig van God losgerukt. Toen zijn we onze eigen weg gegaan. Toen zijn we, dat dachten we, onafhankelijk van God geworden. Nu willen we zelfstandig zijn, maar als de Heer nou in je leven komt, dat volk zal daar een afhankelijk leven hebben van de hemel. En daarom gaan ze naar dat land Kanaan, een bijzonder land. Een land waarin ze het alleen maar van de Heere zullen moeten leren verwachten. Van de regen die daar valt van de hemel, van de dauw die in de nacht de aarde bedekt. Die maakt dat volk vruchtbaar. Zo geeft God vruchtbaarheid aan wie? Aan een onvruchtbaar volk. Die zichzelf hebben leren kennen als een dorre aarde. Weet je hoe dat alleen maar mogelijk is? Omdat Christus is als een reisje opgeschoten in een dorre aarde. Hij alleen maakt zijn volk vruchtbaar. En hoe doet hij dat nu? Dat doet hij door de dauw des geestes. Als hij zijn volk bedouwt. Als hij het gaat zeggen, ik zal Israël zijn als de dauw. Dan geldt het van dat volk, uit deze boom geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar door Gods genade, maar uw vrucht, die wordt uit mij gevonden. Dus onvruchtbaar in zichzelf. Dus ze zullen zich uitbreiden. Als de beken, als de rivieren. In de regentijd. Dan kan de bedding droog zijn van zo'n beek. Maar als de regen gaat vallen. Dan stroomt het water daar doorheen. En dat maakt het land nu vruchtbaar. En nu gaat het hier ook over bomen. Dat is ook een beeld. Dat hier Biliam mag gebruiken. Aan die beken, aan de rivieren liggen hoven. En in die hoven daar groeien de bomen. Dat zijn lusthoven. Daar groeien. Biliam die zegt het. Sandelbomen en cederbomen. Nee, die zijn daar niet spontaan gegroeid, maar de Heere heeft ze geplant. Hoort u dat? Geplant in die vruchtbare grond. Denken we toch vanzelf aan Psalm 1. Als een boom geplant aan waterbeken. Daar gaat het er ook over. Over die vruchtbare stromen waar God bomen aan plant. En daar zullen die bomen alleen gedijen. Daar zullen die bomen zullen groeien en bloeien en vruchten voortbrengen op hun tijd. En volgens Psalm 1 zal het blad zelfs niet afvallen. Dat zijn dus vruchtbomen. Maar hier gaat het over sandelbomen. Wat zijn dat eigenlijk? Nou, sandelbomen, gemeente, die verspreiden een heerlijke geur. En ze zijn geplant aan waterbeken. En dat water, dat zullen we verstaan, dat wijst ons op het werk van de Heilige Geest. We weten, met Pinkster werd de Heilige Geest uitgestort. En toen werden de beelden gebruikt van het geluid als van een geweldig gedreven wind. Je hoorde het wel, maar je merkte er niets van. Want het was verder bladstil. Zo wordt het werk van Gods Geest vergeleken bij de wind. Heeft de Heer Jezus ook gedaan. Hè? Toen hij zei in dat nachtgesprek tot Nicodemus: de wind blaast waarin hij wil. Gij hoort zijn geluid en gij weet niet waar hij heen gaat. Dat is de vrijmacht van het werk van Gods Geest. De wind blaast waarheen hij wil. Dat werk van de Heilige Geest is een vrijmachtig werk. De wind laat zich niet sturen. Zo is het eigenlijk ook met het werk van de Heilige Geest. De Heere die gaat met eerbied gesproken, gemeente, zijn eigen gang. En dan kunnen de twee mensen in de kerk naast elkaar zitten. En de een, die zit uit verveling op zijn horloge te kijken. Die denkt, zegt de dominee nog geen amen? Hoe laat is het eigenlijk? En de ander die zit met ingespannen krachten te luisteren. Want dat woord raakt het hart. Dan gaat die wind des geestes die gaat waaien. En die blaast waarheen hij wil. Dat is Gods vrijmacht, gemeente. Dat is niet te bepalen. Dan kan iemand keurig netjes leven. En God gaat hem voorbij. En dan kan iemand misschien een slordige kerkgang hebben. En hij komt een keer in de kerk en God grijpt hem in het hart. En dat betekent natuurlijk niet dat hij naar hem moet leven, gemeente. Maar dan zie je wel de vrijmacht van God. En daar komen wij dan toch tegenop, of niet? En nu gaat de Heer, die gaat die bomen, die gaat die planten aan die waterbeken. Dan is het geen wind, dan is het ook geen vuur. Want daar wordt ook het werk van de Heilige Geest mee vergeleken, met vuur. Dat uitbrandt, dat reinigt, maar dat ook licht en warmte geeft. Allemaal beelden voor het werk van de Heilige Geest. Toen werden toch ook verdeelde tongen als van vuur gezien. Als van vuur, het was geen echt vuur, maar het leek erop. Het zat op een iegelijk van hen. Nee, maar hier dat water. Ook een beeld voor het werk van de Heilige Geest. Geplant aan waterbeken. Hé, dat heeft God nu gedaan. En u weet wel, wij zeggen, oude bomen moet je niet verplanten. Wij leven in een tijd waarin dat ook wel gebeurt. Maar het is een groot werk om een oude boom te verplanten. Want die heeft zijn wortels diep in de aarde ingeslagen. Maar nu jonge boompjes, die verplant je. Die kan je veel makkelijker verplanten. Weet je wat dat betekent, jonge mensen? De boodschap ook voor jullie als hier staat. De Heer heeft ze geplant. Die bomen waren jong. En toen zijn ze daar aan die waterbeken. Toen zijn ze daar aan die rivieren geplant. In die hoven die daar lagen. Dat is nou de beste tijd om door God bekeerd te worden. Als een mens ouder wordt. Dan slaat hij zijn wortel steeds dieper in deze wereld. In de zonde. Dan zitten we er zo aan vast. Ja, dat zitten we van nature allemaal. Ook jonge mensen moeten ervan losgemaakt worden. Maar toch. De Heere die leert het in zijn woord. Die mij vroeg zoeken. In de morgenstond van het leven. De morgen is de beste tijd om je werk te verrichten. Waar of niet? De eerste uren van de dag. Daar gaat het meestal het beste. Nou, zo is het nu geestelijk ook. En dan heeft hij ze geplant als sandelbomen. Sandelbomen, dat zijn bijzondere bomen. Weet u waarom? Het hout van die sandelbomen verspreidt een heerlijke geur. En zo is met Gods kinderen ook van nature, gemeente. Dan verspreiden we geen heerlijke geur, hoor. Dan stinken we, weet u dat? Ook met onze godsdienst. Kunnen we voor God niet bestaan? Dan zijn we tezamen stinkende geworden. Maar door Gods genade gaan Gods kinderen, en dat mag Biliam hier profiteren, een heerlijke geur verspreiden. Weet u wanneer bijvoorbeeld? Nou, als hun gebed mag opstijgen naar de hemel, als ze vanuit de nood van haar leven God mogen aanroepen. Als de nood uitdrijft naar de troon der genade. Hey, dan verspreiden ze een heerlijke geur. Dat is het gebed. Het gebed van Gods kinderen geeft een heerlijke geur. Daarin gaan ze God erkennen. Daarin mogen ze God bedoelen. Als de Heer werkelijk door zijn geest. Hey, hoort u het? Dat water. Hoe komt dat nou dat die sandelbomen zo heerlijk geuren? Ze staan aan het water. En we hebben gehoord dat water is nou het water van de geest. Weet u wat de Heer Jezus ervan heeft gezegd, van die geest? Toen heeft hij gezegd, die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. Het is de Heilige Geest die het geloof werkt in het hart. Het is de Heilige Geest die verenigt met Christus. En vanuit de vereniging met Christus mogen de vruchten van het geloof er komen. En die vruchten, ja, die zijn dierbaar in Gods oog. Dat is zijn eigen werk. Daar wordt hij in verheerlijkt. En Gods werk, dat verspreidt een heerlijke geur. Dat wordt geroken in de hemel. Denk maar aan dat reukoffer. Dat klom op tot voor Gods driemaal heilig aangezicht. Dat steeg omhoog. Dat verspreidt een heerlijke geur. Hey, niet alleen in de hemel. Dat is niet alleen God aangenaam. Maar ook naar de naaste toe. Dan gaat er wat uit van Gods kinderen. Dan zijn ze net als die sandelbomen die geplant zijn aan waterbeken. Hey, en dan krijgen zij de eer niet. Maar dan krijgt God de eer. Hé, hey, wat kunnen die bomen heerlijk geuren. Wat kunnen Gods kinderen lieflijke reuk verspreiden? Weet u wanneer? Nou, in wegen van kruis, druk en tegenspoed. Als de Heere daarin meekomt, drijft dat uit naar de troon van zijn genade. Maar we lezen meer. Ze zijn ook als cederbomen. En u weet, cederbomen, die leveren duurzaam hout. Cederhout gaat ontzaggelijk lang mee. Hey, Gods kinderen, die hebben het eeuwige leven. Dat mag Biliam hier zien. Heeft het al gezegd? Mijn ziel stervende dood des oprechten. En mijn einde zij gelijk het zijn. Zegt u misschien dat eeuwige leven zou ik ook wel willen hebben. Als dan gaat sterven. En dat het sterven geen sterven is, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Maar gemeente, willen we nu ook leven met Gods kinderen? Daar komt het op aan. En dat wilde die Biliam niet. Maar alleen als het leven ons Christus is, dan is het sterven is gewin. Als we met Paulus kunnen getuigen, het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven. Wij zijn des Heren. Die twee die zijn zo nauw aan elkaar verbonden. Die kan niet uit elkaar houden. Uit elkaar halen. Een mens sterft zoals die geleefd heeft. U weet wel, de boom die valt die kant uit waar die heen groeit. En zo staat ook mee. De cederbomen die wijzen ons op duurzaamheid. Die wijzen ons op dat eeuwige leven. En dat eeuwige leven dat heeft Christus nu verworven. Wanneer begint dat eeuwige leven? Als u sterft? Nee. Dat eeuwige leven begint hier. Als God een mens van dood levend maakt. Als we wederom geboren worden. Als God dat nieuwe leven schenkt. Als dat oude leven de doodsteek krijgt. Dan begint dat eeuwige leven. En dat eeuwige leven dat veroudert nooit. We gaan onze derde gedachte. De zegen van Gods volk. Heeft het over water. En dat is een sprekend beeld. En moet u denken in de woestijn. Waar geen druppel valt. Zo'n droog en dooroord. En dan mag die wijzen op wat dat volk straks te wachten staat. En we hebben gehoord hoe dat volk gezegend zal worden. De Heere die gaat zorgen voor water. Ja, en water. Ach, dat is in het oosten zo kostbaar, gemeente. Daar hebben wij helemaal geen besef van. Want wij leven immers in een heel waterrijk land. Dorst lijden. Wij weten niet wat het is, maar vraag het de oosterling eens. En die weet wel wat dorst lijden is. En er zijn wat mensen, niet alleen van het scherpe zwaard van de honger gestorven, maar van de dorst. Hoeveel woestijnreizigers zijn al niet bezweken, moesten het leven laten, vanwege de dorst. En daarom water is dan zo kostbaar. Gemeente, en nu waren er ook mensen die verkochten water, waterdragers. Hier mag Biliam dat beeld ook gebruiken. Hij ziet een man lopen. En die man die heeft een juk op zijn schouders. En aan dat juk er hangen twee emmers. Ze zijn gevuld met water. Met dat kostbare vocht. Ja, en niet half gevuld. Ze zijn gevuld tot de rand toe. En hij ziet hoe dat die man daar loopt en over die dorre aarde en een spoor van water nalaat. Dat betekent, gemeente, daar gaat alles groeien. Er zal water uit zijn emmeren vloeien. Wat dat betekent, gemeente, nou, dat volk, dat zal tot een zegen gesteld worden. Denk eens aan Abraham. Als de Heer tegen hem zegt, en in uw zaad zullen alle volkeren van deze aardbodem gezegend worden. Dat is nou met Pinksteren gebeurd. Hier mag Biliam zien wat er met Pinksteren zal gebeuren. Er zal water uit zijn emmeren vloeien. Er zal een overvloed zijn van dat kostbare vocht. Het zal over de rand heen lopen, gemeente. Op de Pinksterdag, toen is de geest van God uitgestort. Dat wijst op de rijke Pinksterbedeling. Uitgestort op alle vlees. Dat wijst op dat levende water. Wat Christus heeft verworven. Voor de zijne. Want dat heeft Hij gekocht. Water, hebben we gezegd, dat was kostbaar. Ja, en water, dat heeft Christus nu verworven. Levend water. Hij zelf is dat levende water. En door zijn geest gaat hij die dorstige ziel, gaat hij lessen. En hij heeft de prijs betaald. En dat levende water, hoe is het nu mogelijk, gemeente, dat de Heilige Geest is uitgestort? Dat die Heilige Geest is als een fontein springende tot in het eeuwige leven. Dat is nu alleen maar mogelijk door Christus. omdat hij heeft gedorst op Golgotha. En daarom, gemeente, de dorst die een mens heeft, en we hebben allemaal dorst, maar dat is een verkeerde dorst. Dat is een dorst naar de wereld, naar de zonde. Daar dorsten we van nature naar. En daar drinken we onszelf dood aan. Maar dat water, dat is het levende water. Als we van dat water mogen drinken, gemeente, dan kan de dorst gelest worden. De dorst die een mens krijgt naar God, en die hebben we van nature niet, hè, maar die kan de Heer nu schenken. Dat doet Christus nu door de bediening van zijn geest. Dan komt er een dorsten, een hongeren, een dorsten naar God. Maar ook naar die gerechtigheid van Christus. Om daarmee verzadigd te worden ten eeuwige leven. Dus Christus gaat door zijn geest die dorst verwekken. En hij kan die dorst ook lessen. Er zal water uit zijn emmeren vloeien. En zijn zaad zal in vele wateren zijn. Ja, dat volk zal tot een zegen gesteld worden. We hebben het gezegd, voortgekomen uit de gestorven baarmoeder van Sara. God werkt door de onmogelijkheid heen. En straks zal dat gezegende volk tot een zegen gesteld worden. Voor alle volkeren van deze aarde. Gebeurt met Pinksteren. En zijn zaad zal in vele wateren zijn. Ja. Weet u dat zal zijn? Johannes die heeft het gezien. Het is begonnen bij dat volk van Israël. De eersteling van alle volkeren van deze aarde. Maar daar is hij bij gebleven. Zijn zaad zal in vele wateren zijn. Hey, dat volk dat is vruchtbaar. En hoe komt dat? Alleen door en in Christus. Want als hij zijn ziel gesteld zal hebben tot een schuldoffer, zo zal hij zaad zien. En zo werd het volk van Israël ook. Dan gaat het over het zaad van Abraham. Maar dan in de geestelijke zin gesproken. Nee, niet naar het vlees. Geestelijk kinderen van Abraham te zijn. Zijn zaad zal in vele wateren zijn. Zeer vruchtbaar. Dan zal het straks zijn een grote schade. Men zag wel haast een grote schaar met klanken van de blijdste maar vervullen bergen en velden. Hey, en nog is die schare niet compleet. Nog moeten er toegebracht worden. Nog gaat die waterdrager. Die gaat voort en die loopt naar het welbehagen des vaders. En dat welbehagen, dat gaat door de hand van Christus gelukkiglijk voort. Eigenlijk is hij die man, ten diepste, die Biliam daar mag zien. Er zal water uit zijn emmeren vloeien, zeker de Heere werkmiddelijk. Heeft dat volk van Israël willen gebruiken. Die 12 apostelen daar op de Pinksterdag. En toen mocht het water uitvloeien. Over de rand heen. En zo gaat hij voort tot de jongste dag toe. Christus gaat voort met zijn werk. Door de bediening van zijn geest. En zo wordt dat volk vruchtbaar gesteld. Door hem. Gemeente, we gaan naar de laatste gedachte. Dan gaat het ook over de toekomst van Gods volk als we daar lezen. En zijn koning zal boven Agag verheven worden. En zijn koninkrijk zal verhoogd worden. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst met elkaar zingen van de 68e psalm. En daarvan het 5e vers. Uw hoop, uw kudde woonde daaruit vrije goedheid waard gij haar een vriendelijk beschermer. laatste gedachte, de toekomst van dat volk. Biljam, wat hij allemaal heeft gesproken, is waar. En de Heere die heeft hem die woorden in de mond gelegd. Maar Biljam zelf was een vijand. Hij is ook als een vijand, is hij gestorven in zijn vijandschap. Dadelijk, dan gaat hij, is op zijn advies, wordt uiteindelijk het volk van Israël gekoppeld aan de dienst van Baal Peor. En ook Biljam is toen de dood gestorven. Als een vijand gestorven. Hij gaat eigenlijk in het slot van onze tekst het oordeel uitspreken over zijn eigen leven. Want daar gaat hij verkondigen dat alle vijanden het van dat volk moeten verliezen. Hij zegt, en zijn koning zal boven Agag verheven worden. Wat betekent dat eigenlijk? Wie was Agag? Misschien zijn er hier wel, ook onder de kinderen die zeggen, nou dat weet ik wel hoor, dominee, wie Agag was. Saul die moest de Amalekieten uitroeien. En toen heeft hij het beste van de vee, heeft hij, van het vee heeft hij gespaard, heeft hij niet verbannen. En Agag, de koning van de Amalekieten, heeft hij ook in leven gelaten. En die heeft Samuel in stukken gehouden. Die man die maakte een ontzettende vergissing, die Agag, toen die zei, de vreze des doods is van mij geweken. En toen moest hij juist gaan sterven. Dat is koning Agag. Maar die wordt hier natuurlijk niet bedoeld. Agag, dat is eigenlijk de koningstitel voor de koningen van de Amalekieten. Net zoals Farao de koning van Egypte was. Zo was Agag de koning van de Amalekieten. En wat waren de Amalekieten nu eigenlijk voor mensen? In vers 20 zegt hij het, hè, Biljam. Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide, Amalek is de eersteling der heidenen. Maar zijn uiterste is ten verderve. Wat betekent dat nu? De eersteling der heidenen. Als dat volk van Israël in de woestijn komt. Dan wordt dat volk wordt op een lafhartige wijze aangevallen door wie? Door Amalek. En waar vallen ze dat volk aan? Ze vallen dat volk aan in de staart. En in de staart, helemaal achteraan in het leger, daar bevonden zich de oude mensen. Zieke mensen, kleine kinderen, vrouwen. Kortom, dat was de zwakke plek van het leger. Amalek. De duivel die wil je weten ook precies, hè. De zwakke plekken in ons leven. En die hebben we allemaal. De een dit en de andere dat. Dat weet u van uzelf al het beste. Maar daar tracht de Satan altijd een mens op aan te vallen. Dat is die Amalek. Amalek wilde verhinderen dat dat volk kwam in het land der belofte. Hé, dat wil de duivel ook. Die wil niet dat er één mens zalig wordt. Dat er één mens straks volmaakt Gods gunst en gemeenschap mag genieten. Is die altijd maar op uit. Maar die Amalek moet het toch verliezen. En die wordt vertegenwoordigd door de koning, door koning Agag. En zijn koning zal boven Agag verheven worden. Wat betekent dat? Verheven worden. Dat betekent dat hij eerst vernederd is. Gemeente, ziet dat niet op de koning. Want al die koningen onder het volk van Israël, die wezen heen, als het goed was, naar Christus. Denk eens aan een David, denk eens aan een Salomo. Wijzen heen naar Christus, daar waren theocratische koningen. En zij wijzen schaduwachtig op de koning die eenmaal zal komen. En die al zijn vijanden zal overwinnen. Hey, dat heeft Christus nu gedaan op Golgotha. Hij is diep vernederd, zeker. Maar hij is ook verhoogd. In de weg van zijn diepe vernedering heeft hij alle vijanden overwonnen. En u zal die koning van dat volk van Israël, zal boven Agag, de eersteling uit de heidenen, die het volk van Israël heeft aangevallen. En eigenlijk waarin Agag alle vijanden van Gods volk vertegenwoordigt. Nou zal hij verheven worden. Maar dat geldt niet alleen voor die koning. Dat geldt nu voor al zijn onderdanen. Die zullen allemaal in die verhoging mogen delen. Christus ging de weg door lijden tot heerlijkheid. Hey, zo is dat met Gods kinderen ook. Luistert u maar wat er staat in de tekst. En zijn koninkrijk zal verhoogd worden. Zijn koninkrijk. Hij is koning. Hij heeft het voor het zeggen. Hey, ook in uw leven. Hij is koning en hij is ook wetgever. Gemeente, van nature zijn we allemaal vijanden. Staan we allemaal aan de verkeerde kant. Maar weet u wat hij nu kan doen? Hij kan van vijanden vrienden maken. Hoe hij dat doet? Heel eenvoudig. Als hij één druppel van zijn liefde uitstoot in het hart van een zondaar. Dan moeten we het van hem verliezen. Dan komen we aan zijn voeten terecht. Hey, dat is zo noodzakelijk. Van nature haters van God en van onze naasten. Maar dat we liefde krijgen tot God. En dat we gaan zien en tegen die God hebben we nu gezondigd. Als het gaat over dat koninkrijk, als het gaat over die wet. God is Israëls wetgever. Dan gaan we onszelf leren kennen als wetsovertreders. Hey, en wat geeft dat een smart? Dan gaan we het verstaan. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds misdreven. Is dat door Gods genade al werkelijkheid geworden in uw leven? Heb u het zo van de Heeren al mogen verliezen? Bent u van een vijand al een vriend geworden? Hey, en juist die vrienden, die gaan er vijandschap hier van binnen leren kennen. Vijanden van God. En u gaat de Heer het voor zijn volk opnemen. Al die vijanden zullen verdelgd worden. En straks zal er geen vijand meer gezien worden. Maar hier is de kerk nog in het strijdperk van dit leven. Maar straks zijn ze de strijd te boven. En dan mogen ze eeuwig delen in de overwinning van Christus. Hey, dat is de toekomst van Gods kerk. En nu de vraag, gemeente. Neem die eens mee naar huis. Is dat nu ook door genade? Door wederbarende genade. Want zo wordt u een onderdaan van dat koninkrijk. Hoe zijn we nou onderdanen geworden van het koninkrijk der hemel? Van het koninkrijk der Nederlanden. Door onze geboorte. Hoe worden we onderdanen van het koninkrijk der hemel? Gemeente, dat kan alleen maar door de weg van de wedergeboorte. Door de weg van dat wonder. Dat God zonder ons in ons werkt. En dat tot roem van zijn grote naam. Amen. Laat u trachten te eindigen met dankgebed. Een ogenblik bracht u ons hier nog samen, Heere, onder de bediening van uw woord. En nu kunnen wij het nooit verder brengen dan het oor, Heere. We hadden mogen horen van die zegen die Biliam mocht uitspreken over dat volk van Israël, dat volk van u, Heere. Oud testamentisch, maar dat geldt toch ook voor de kerk van het Nieuwe Testament. En om nu een onderdaan te mogen zijn hier, te mogen worden door genade van die koning. Ach, zou u dat maar willen schenken. Breid zo dan uw koninkrijk nog uit, ook onder ons. En zou u daar de prediking van uw woord voor willen gebruiken. Als slijk aan uw goddelijke vingers. Heren, u ons zo nog horen en verhoren. Kan de middaguren van deze dag weer samenbrengen in uw bedehuis. Geef de gemeente getrouwheid om dan ook op te komen. Om Jezus wil alleen. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we van Psalm 1. Tweede vers. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom. En wat er verder volgt. Thank you. gemeente gaat thans heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.